Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Zeker, en God heeft een enorm verlangen in jou gelegd voor succes. En of jij Jezus al je hele leven lang kent, helemaal enthousiast bent, of je fire ergens bent verloren, of misschien je kent Jezus nog helemaal niet, en is het allemaal nog een grote ontdekking voor je. Vorige week hebben we uitgebreid stilgestaan tijdens Pasen voor Jezus en zijn grote opofferende liefde voor jou. En waar je ook staat in het leven, je verlangt, je verwacht, je hoopt misschien gewoon meer ervan te maken. Je denkt gewoon op dit moment waar het leven nu staat, er kan toch meer erin zitten. En waar je dus ook staat in jouw leven samen met Jezus. We gaan samen op reis, we gaan samen ontdekken tijdens deze nieuwe serie Impact. Wie Jezus nog meer voor jou wil zijn. En automatisch gaan we dus ook meer ontdekken wie jij dus bent. Dus laten we starten met deze fantastische reis, met deze fantastische serie. En laten we dat doen in gebed. Jezus, u hoeft maar één woord uit te spreken. En mijn situatie kan compleet veranderen. U kunt mij één idee, één wonder laten zien. En ik zal nooit meer dezelfde zijn. Jezus, wil u danken voor uw aanwezigheid hier vandaag. Dat we hier kunnen zijn, u kunnen worshipen, u beter leren kennen. Want dat geeft vreugde, dat geeft liefde, dat geeft vrede. Die vrede dat ik zo hard nodig heb, omdat ik zo onrustig ben. Jezus, u kunt dat allemaal doen met één woord. Amen. En laten we meteen ook de Bijbel induiken.
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem, Jezus, toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat de heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de andere zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de andere zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Er zijn van die momenten in de Bijbel dat je echt denkt, dit lijkt net zo'n Nederlandse foute romantische comedy, toch? Dat er momenten in de Bijbel zijn en je leest het en je denkt, nou, ik weet niet waar ik in ben beland, maar dit is niet wat ik ervan had verwacht. Ik durf gewoon bijna niet te kijken. Zo'n pijnlijk moment. En ik weet niet of dit voorbeeld wat we net hoorden, of dat in de top 5 van de meest ongemakkelijke momenten uit de Bijbel is, maar ik heb er een aantal voor je meegenomen. Want dit is niet het enige moment dat je echt denkt van, waar gaat het hier heen? Er is namelijk een moment dat Jezus naar Petrus komt en hij zegt, Satan, maak dat je wegkomt. Nou, ongemakkelijk of niet? Of misschien het ene moment dat Jezus zijn zweep aan het vlechten is en zich aan het klaarmaken is om de tempel helemaal kort en klein te staan. Ongemakkelijk, toch? Of misschien dat ene moment dat een moeder met haar dochter bij Jezus komt en Jezus noemt haar eigenlijk gewoon een hond. Echt momenten dat je denkt, wat heb ik hier nou net gelezen en wat moet ik hiermee? En ik doe maar even net alsof het niet is gebeurd. Toch, van die hele ongemakkelijke momenten dat je echt denkt, waar gaat het hier naartoe? En dit is ook zo'n moment. Zo'n moment dat Jezus al zijn discipelen bij elkaar heeft verzameld. Al zijn volgelingen zitten in dezelfde ruimte. En hij vertelt het volgende.
Jezus zei, dit is het moment waarom mijn vader mij naar de aarde stuurde. Ik maak me klaar om te sterven. Ik zal niet op een normale manier sterven, door ziekte of omdat ik oud geworden ben. Ik zal gedood worden als een crimineel. Ik zal geslagen worden. Ze zullen me aan een kruis hangen, zoals ze met de grootste misdadigers of terroristen doen. Ze zullen mijn kleding afnemen, om het te schande te maken. En dan word ik in een graf gelegd. Daar zal ik 3 dagen zijn, tot ik weer opstaan. En daarmee heb ik de vrijheid en vergeving gekocht van de hele mensheid. Tot in eeuwigheid. Dit is wat er zal gebeuren.
Kan je je voorstellen? Jezus spreekt zijn eigen grafrede uit. Hij is op zijn eigen begrafenis en deelt met zijn vrienden en familie wat er staat te gebeuren. Je ziet iedereen zie je huilen. Je kan een speld horen vallen. En op dat moment komt er een vrouw. En die zegt, hey Jezus, kom eens even hier. Het is wel heftig hoor, dit allemaal wat je net hebt verteld. En dat kruis. En ik wens je ook echt heel veel succes erbij. Maar you got this. Maar daar gaat het niet om. Jezus, eigenlijk heb ik iets te bespreken met je. En het is heel belangrijk dat iedereen hier dit ook hoort. Jezus, je kent mijn zonen toch? Jacobus, Johannes, boys, kom eens even bij. Dit zijn mijn zoons. En ja, strakjes ga je dood. Sta je ook weer op. En dan in de hemel. Dat nogmaals, succes ermee. Maar goed, als je dan eenmaal in de hemel bent, dan heb ik een hele belangrijke vraag. Boys, kom eens hier. Als jij daar strakjes bent, mogen dan mijn zoons belangrijk zijn in jouw koninkrijk? Ja, ongemakkelijk. Wat voor moment was dit? Beeld het je even in. Zoveel ambitie bij deze mensen om belangrijk te zijn. En Jezus, die is helemaal niet beledigd. Als ik dit zou horen, denk ik echt, oh, eens even. Die arrogantie, die had je even daar buiten de deur moeten laten. Wat, ook zo'n slechte timing. Wat ben je aan het doen? Maar Jezus, die is niet beledigd. Hij vindt het ook niet arrogant. Hij vertelt alleen dat waar ze naar vragen, dat ze eigenlijk niet echt weten waar ze nou precies naar vragen. Arie, wil jij ons meenemen in het eerste punt?
Zeker, want je kunt denken dat deze vrouw totaal arrogant is, maar of ze heeft totaal geloof over wat haar zoons voor elkaar gaan krijgen. En ik denk dat we allemaal hier zitten en je hebt kinderen, hè, dat je wel eens op school dingen meemaakt. Zeg, ja, nee, mijn zoon of dochter doet dat nooit. En dat je het beste gelooft in je zoon. En precies dat is wat Jezus hier ook onderstreept. Want hij wil niet dat we een middelmatig leven hebben. Hij wil niet dat we een laag leven hebben. Hij wil niet dat we slaafjes door het leven gaan. Maar God wil dat we succesvol zijn. En om te denken als een succes, moeten we ook voelen als een succes. Middelmatigheid is eigenlijk een belediging voor God. Komt eerder uit ons Calvinistische denken dat we maar laag moeten blijven, laag moeten zijn en vooral niet groots moeten denken. En ik geloof met mijn hele hart dat God wil dat we groot zijn. Dat we moeten vragen, hey, hoe kan ik meer geld verdienen? Hoe kan ik meer vrienden hebben in mijn leven? Hoe kan ik meer succesvol zijn op mijn werk? Hoe kan ik meer een beter huwelijk hebben? Hoe kan ik betere kinderen opvoeden hebben? Dat ze echt een voorbeeld zijn in onze en door onze omgeving. En misschien zeg je, Arie, maar ik heb helemaal geen zin om erover na te denken, want ik zit nog in mijn zwarte gat, ik ben rock bottom, ik ben de weg kwijt, ik weet niet eens hoe ik een normaal leven moet hebben. Hebben we dan niet nog meer Jezus nodig? En dat is vaak ook het probleem, we zitten zo rock bottom, dat we eigenlijk gaan zeggen, ja, als het een beetje goed wordt, ben ik wel tevreden. Ja, ik wil gewoon een goed huwelijk, ik wil gewoon een goed gezin. Ik wil een goede baan. Het moet niet te groot, maar zeker niet, ik ga ook niet te laag over mezelf denken. Het moet gewoon goed zijn. Maar de vraag is, heeft God ons echt wel gemaakt voor goed? Of wil hij dat we eigenlijk veel groter en veel meer nadenken over ons leven? En dan voel je een beetje de spanning al. En dat hij inderdaad niet wil dat we van inderdaad rock bottom zitten, maar dat we ook niet gaan voor goed, maar dat we gaan voor geweldig. Overtuigend. Ik denk, wauw, ik heb een waanzinnig huwelijk. Ik heb fantastische kinderen die de boel losmaken in hun omgeving, in hun klas, met hun vrienden. Is een groot verschil tussen goed en gemiddeld en eigenlijk gewoon je leven innemen en dan doodgaan, ten opzichte van echt impact te maken met je huwelijk, met je leven, met je gezin. En daar echt van te genieten en het ook te claimen bij God Almachtig. En wij zeker in Nederland, in de lage landen, zijn een beetje opgevoed. Doe nog maar normaal, want dat doe je al. Gek genoeg, je moet je hoofd zeker niet boven het maaiveld uitsteken, want dat is niet hoe het hoort. En als we al een beetje over succes nagaan denken, dan denken we vaak, ja, maar ik moet natuurlijk niet voor God uitgaan. Hè? Ik moet heel erg stilzitten, ik moet bidden en wachten tot het succes komt. Was maar zo'n feest. Ik geloof heel erg dat God wil dat bid en werk, ora et labora. He, dat je moet bidden en tegelijkertijd moet verwachten dat God een golf brengt en dat je die golf pakt en hem helemaal uitsurft. Maar wij bidden vaak, oh, er komt een golfje aan. Dat is wel een. Ja, is het nou wel voor God? Is het nou niet voor God? Moet ik er nou wel op gaan? Moet ik er nou niet op gaan? Het is een golf! Surf hem uit! Go for it! En soms zijn we zo krampachtig in dit soort dingen en voelen we die spanning ook in ons leven. En in het ergste geval voelen we ons wel schuldig ook om echt succesvol te zijn. Give me your flipping break. Oké, wat zegt Jezus nog meer? Laten we lezen wat er in Genesis staat. God schiep de mens naar zijn schapen, ezels, domme ezels. Nee, naar zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Sommigen van ons begrijpen nog steeds niet en willen nog steeds niet de identiteit toelaten dat we zonen en dochters van God Almachtig zijn. Oké, als ik dat dan zeg. Hè, jij bent een zoon of dochter van God Almachtig. Hoe voelt dat dan? Okay, er is er één die overtuigd is. De rest denkt nog na, oh, is dat echt zo? Kan ik dat wel claimen? Moet Jezus eerst niet uit de hemel komen om me dat persoonlijk te gaan vertellen? En dat is eigenlijk het hele issue. We zien dat Jezus gekruisigd is en we zijn het ermee eens. En we geloven dat hij ons vergeeft. En we geloven dat hij genadig is. En we geloven ook dat het voor ons is. Hier, maar voel je het ook? Oké, ik vraag nog één keer. Hoe voelt het om zoon of dochter van God Almachtig te zijn? Oké, we zitten op 3/4. Eind van de message gaan we helemaal los. Je moet het niet alleen weten, je moet het ook voelen. Want als je het weet en voelt, dan ga je er naar handelen. En God wil ook dat we ernaar handelen en dat we succesvol zijn. Want waarom zou hij ons een heel waanzinnig lang leven geven, vol met talenten, vol met een waanzinnige persoonlijkheid en daar een gemiddeld leventje mee hebben? Wat win je daarmee? Niet zo veel. En er is maar één persoon in de hele geschiedenis die precies wil dat je dit gelooft, dat je klein bent en een gemiddeld leven moet leven. En dat is de boze. Die gaat je dingen aanpraten als, ja, maar jij denkt dat je echt heel bijzonder bent, maar je bent natuurlijk gewoon simpel en gewoon één van miljarden. En wij denken, nee, klopt ook, want ja, je moet ook heel nederig zijn als christen. Je moet echt niet te groot van jezelf denken en het moet allemaal voor God komen. En ooit, misschien, als hij het wil, gaat het gebeuren. Als hij het wil, hè. Maar ja, ik moet eerst nog wat dingen op orde brengen in mijn leven. Ik moet dat nog regelen. En dan, heel misschien, zal hij dat in mijn leven gaan doen. Forget it. God wil dat we groot denken en groot doen. Wat in ons DNA geplant is, is succes. Hoe weten we dat? Nou, we zien het aan al die shows op tv. Van de most famous rockstar tot de most famous bakker. En iedereen aanbidt die rockstars, toch? En eigenlijk denken we, ik zou dat ook wel willen zijn. Maar ja, wie ben ik? Nou. Ja, je bent de zoon of dochter God Almachtig. Hij wil het door je heen. Maar hebben we ook echt de attitude dat Jezus voor je stierf en dat hij ook echt iets groots en bijzonders door je even wil doen? En wij denken vaak aan goed, maar God denkt vaak aan geweldig. Wij willen een goed huwelijk, een goede baan. God zegt, ik wil dat je geweldig bent en dat je grote dingen doet in en door je leven. En God is simpelweg beledigd als we klein denken. Weet je waarom? Dan had het kruis nooit zo heftig geweest. Ik was afgevraagd waarom het zo heftig was. Omdat jij zo waardevol bent om echt iets in je los te maken. Je zegt, oké, als Jezus dat voor mij deed, om echt iets los te maken in mij. Niet alleen Oh, dit is wat je denkt. Jij denkt natuurlijk alleen dat je vergeven moet zijn. Dat je oude leven achter je ligt. En dat je dan voor de rest van je leven als een slaaf door het leven. Nee, God heeft je vergeven en vergeten. Niet om klein te zijn, maar om groot te doen. Deze neem ons mee in het tweede punt.
Ja, het ding ook met middelmatigheid is dat het harder schreeuwt dan God. Want of je maakt in je leven een keuze voor een beter leven, of je wordt bitter. Of je ziet mensen grootste stappen zetten samen met God. Of je kijkt ernaar en denkt, ja, dat had ik eigenlijk ook wel willen doen. Had ik ook moeten doen. Als ik dat had gehad, dan was ik daar misschien ook wel geweest. Beter of bitter. Wanneer jij grootheid gaat nastreven, zou je daar ook niet per definitie meteen vrienden mee maken. Want dat zien we in het verhaal toch. Jezus was niet per definitie beledigd door de vraag van deze mensen. Maar die 10 discipelen wel. Die 10 discipelen dachten, wat maak je ons nu? We zijn toch één? Waarvoor willen jullie beter zijn dan ons? En Jezus moest op dat moment, nogmaals, het was dus zijn begrafenis bijna zelfs. Op dat moment moest Jezus zelfs nog een keer een lesje gaan lezen van, hey jongens, rustig. Zal ik het nog een keer uitleggen? Hoe het Koninkrijk van God eruit ziet? Jezus was niet beledigd, maar hij leerde ons wel een hele belangrijke les. Wat Arie net zei, we kunnen gaan voor een goed leven, een geweldig leven, of zelfs ook een goddelijk leven. Een goddelijk leven samen met Jezus. Want we zeggen inderdaad heel snel, wat ik heb meegemaakt is al zo erg. Ik ben al lang blij dat ik hier ben, dat ik mijn financiën weer op orde heb. Dat we elkaar niet meer de tent uitvechten, dat ik op een gezond gewicht ben. Dat ik veel meer in, dat je denkt, ja, ik ben eigenlijk al wel, ik heb al stappen gezet met God. Maar heel vaak, dan hebben we ook dat als een soort van excuus dat God ons daar wil laten. Dat hij ons niet verder zou willen brengen. Dat we denken dat een potje met wonderen of dingen die God voor jou heeft klaarliggen, dat dat op is of zo. Zo vaak kunnen we dat dan gaan invullen voor God. Waarom hij iets niet in ons leven zou kunnen, mogen, moeten doen. Omdat wij zelf daar een bepaalde barrière voor zien. Saul, koning Saul, ging het precies zo. Samuel, profeet Samuel, was degene die al van kinds af aan Gods stem zo duidelijk kon horen en onvervalste boodschappen doorgaf aan de mensen wat hij moest gaan vertellen. En op dat moment was Samuel was geroepen door God om naar Saul te gaan en hem te vertellen dat hij koning zou worden. Wat een enorme message is dat. En dan zegt Saul dit, koning Saul, maar ik hoor bij Benjamin. Een van de kleinste stammen van Israël wiep Saul tegen. En in die stam is mijn familie weer de onbelangrijkste. Hoe kunt u dan zoiets zeggen? Ik weet niet wat voor excuses jij allemaal hebt, maar wanneer God begint te praten, dat je hebt gebeden, God spreekt op mij en hij spreekt, komen wij met allemaal excuses aan. Ja, volgens mij heb je het verkeerde adres, dacht Saul. Ik weet niet wat jij hebt bedacht, Samuel, maar ik ben het niet. Heb je gekeken uit wat voor gezin ik kom? Heb je gezien wat voor achtergrond ik heb? Wat voor baan ik heb en waar ik allemaal mee struggle? Heb je dat echt wel gezien? Denk je echt dat God dat dan voor mij heeft klaarliggen, al die goddelijke beloftes? Zo vaak komen wij met excuses. Nou, en dan ben je in goed gezelschap. Want je bent zeker niet de enige. Wanneer God in ons leven een wonder heeft gedaan, wil hij je niet alleen daarin verzorgen. Hij wil zoveel meer doen. Het zou juist een boost moeten zijn om meer te gaan doen in je leven. En tuurlijk komt dat met uitdagingen. Wat ik net al zei, niet iedereen zal dan blij zijn als jij zo'n stap in geloof gaat zeggen. Want dat voelt een beetje oncomfortabel. Dat je denkt, wat heb je nou weer bedacht? En wat moet ik daarmee? Dat je dan zelf het op jezelf gaat betrekken. Herken je dat? Dat je jezelf daardoor stilhoudt, niet echt je ideeën wil delen of misschien wel wat God echt tegen jou heeft gezegd, dat je dat niet durft uitspreken omdat je dan bang bent voor de reacties. En zo vaak zetten we geen stappen om onze cirkel van mensen maar happy te houden. En ik vind het heerlijk om hier op podium te vertellen over alle vette dingen die ik heb meegemaakt met God en alle goede reacties die je erop krijgt. Maar ook heel vaak zijn die reacties niet zo positief. De keuze dat ik ooit heb gemaakt voor Jezus en daarmee heb gezegd, ik wil gewoon elke zondag met mijn familie, met mijn vrienden hier in de kerk zijn. Dat maakt me soms best wel onpopulair. Bij vrienden en familie, hoeveel momenten, feestjes, dingen ik heb moeten missen, omdat ik heb gezegd, ik wil hier mijn allerbeste tijd wil ik met mijn vrienden, met mijn familie, met God spenderen. Niet een hele populaire gedachte. Maar het is wel iets wat ik wil doen. En dat maakt me anders dan de rest. En misschien hebben jullie ook wel die voorbeelden dat je ooit ergens een statement hebt gemaakt. En dat het misschien wel een beetje schurend was. Maar we zijn niet gemaakt voor een goed leven. We zijn gemaakt voor een geweldig leven. En die middelmatigheid, die schreeuwt dus harder. Omdat mensen dan ineens denken, wat gaat die persoon ineens doen? Dat ziet er anders uit. Met wie heb ik nou te maken? En ze merken dat er iets aan het veranderen is, positief, maar betrekken dat negatief op zichzelf. Wat ik net al zei, je bent in goed gezelschap, want je bent zeker niet de enige die meteen met allemaal excuses kwam van God, u heeft de verkeerde, want laten we maar eens even kijken. Abraham zou de grootste volk op aarde krijgen, maar hij zei, ja, maar ik heb nog helemaal geen kinderen, dus ik weet niet hoe jij dat voorziet. Mozes, die werd gevraagd om een heel groot volk te gaan leiden, maar... Hij stotterde een beetje. Of misschien was het wel Gideon. Ga de strijd aan. Dat Gideon zei, ja, maar heb je wel gezien? Ze stinken allemaal, ze zien er niet uit. We zijn maar een heel simpel volk. Weet je het wel zeker? Of denk aan Job, die struggelde met zelfmoordgedachten. Die dacht dat God niet verder iets voor hem zou kunnen doen. Zo rock bottom was hij. Mozes was ook nog eens een keer een moordenaar. Noach, die had te maken... Hij had een keer te diep in het glaasje gekeken. Dat je misschien ook momenten ziet van... Oké, ik ben wel in goed gezelschap en ik heb stappen met God gezet. Maar ik heb nu dat ik weet dat ik eigenlijk een goed leven zou leiden... heb ik toch iets verkeerds gedaan. Nou, nu weer terug naar de put. Helemaal terug naar start. Ik moet weer helemaal opnieuw. Petrus was een racist. Timotheus had ook ziekelijke gedachten. Allemaal mensen waarvan je zou kunnen zeggen, grootse helden. En we vinden ze fantastisch. Maar we zien ook zo snel die menselijkheid. En daar kunnen we juist van leren dat zij ook uit ging stappen. Dat zij het niet van zichzelf hoefden te verwachten, maar dat het juist het God was die hun zo geweldig maakte. Dus je bent geroepen en je blijft geroepen. Je bent gezalfd en je blijft gezalfd. Dus als je ergens een ervaring met Jezus hebt gehad en het heeft je on fire gezet en die fire die ben je ergens verloren, pak hem gewoon weer op en ga verder samen met God. Arie, waar houdt God precies van?
Ja, God houdt ook natuurlijk van het proces. Hij wil het er niet alleen maar insmijten, maar hij heeft je gemaakt om ook succesvol te zijn. En los van dat houdt hij natuurlijk ook van het proces om dat samen met hem te gaan doen. Het komt niet van de een op de andere dag. En misschien zit je inderdaad nog in het zwarte gat, heb je zoveel problemen en wens je dat je alleen maar dat het goed gaat. En God houdt ook van dit proces. En dat je van zo'n zwart gat, dat het zo down is, je rock bottom bent, dat het weer goed met je gaat. Ik noem het zelf, dat je vanuit een negatieve situatie komt in neutraal terrein, zodat je weer kunt herstellen, zodat je kunt genezen. Maar daar houdt het vaak op. Maar waarom dan niet verder dromen van wat God door je leven heen kan doen? Wat hij door jou heen kan doen? En vaak wordt het dan inderdaad op dat moment een beetje spannend. Oftewel fantastisch. Een fantasie. Dat je, ja, ik denk wel dat God het door mij heen wil doen. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk zo ver weg van me. Maar er is een groot verschil tussen een fantasie en visie. Een fantasie is waar je op hoopt, maar waar je geen stappen in hoeft te ondernemen. Het blijft ergens vaag en je wil er ook eigenlijk niet te veel over nadenken. He, misschien een beetje nederig, maar ja, maar God moet het laten me zien. Ja, maar hij wil het ook graag laten zien, maar wil je het ook echt zien? En als hij dan wil het laten zien, wil je dan ook de stapjes nemen om daar echt te komen? Een visie is waar je letterlijk stap voor stap naartoe gaat. De visie van een kerk te starten werd al in mijn hart en in mijn gedachten geplant in 2001. Maar pas 9 jaar later, 2010, gingen we daadwerkelijk van start. Omdat ik simpelweg ook op God moest wachten. En God in mij aan het werken was. En hij houdt van dat proces. Maar hij had het in 2001 laten zien. En ik wilde werken stap voor stap aan mezelf, aan mijn gezin, aan mijn huwelijk. Om ook echt daar klaar voor te zijn. En God wil precies hetzelfde door jou heen doen. Om echt iets groots te doen. En dat je daar stap voor stap ook echt stappen in neemt. En dan gebeurt er het volgende. Het zijn vaak de mensen om ons heen die God niet kennen, die groot doen en groot denken, toch? Waarom? Waarom? Waarom kan de wereld zonder God dat wel en wij vaak niet? Zijn we dan echt degene die zegt, ja, nee, je moet echt zo nederig blijven? Ja, nee, God moet het echt doen, hij moet het echt duidelijk laten zien. Nou, ik denk dat God echt wel spreekt. Ik denk dat Gods Heilige Geest echt wel duidelijk is.
Maar durven we ook echt? Durven om echt een volgende stap te zetten? We lezen in het volgende vers, Jeremia het volgende. Dit zegt de Heer, je staat op een kruispunt. Kijk goed, vraag naar hoe de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het goede? En welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. Maar zij zeggen, we doen het niet. Er zijn zoveel mensen die ik spreek in kerken. En God moet me laten zien en God moet duidelijk zijn. Oké, als de kerken dan leeg zijn, is God dan niet duidelijk? Ik denk dat die klip en klaar is. Je hoeft alleen maar zijn woord open te slaan. Ga de wereld in. Maak alle volken tot mijn discipelen. Ik sta te trappelen om dat te doen elke dag. En ik denk dat als we dat gehoorzamen, gaat God stap voor stap in dat proces laten zien wat jouw plek is daarin. Heel specifiek bij jouw talenten, bij jouw persoonlijkheid, bij jouw passie. Waar ze je 's nachts van kunnen wakker bellen. Ik denk, woehoe, I'm coming. En dat zal waarschijnlijk iets heel anders zijn dan ik mijn passie is. En dan komen we op zo'n kruispunt waar David ook ontzettend vaak heeft gestaan. Heb je wel eens psalmen van David gelezen? Waarin hij zijn hart proeft. Waarin hij zegt, ja maar mijn vrienden zonder God, die verdienen het meest. Mijn vrienden die zo ver weg zijn, die zo slecht zijn. Die hebben het zo ontzettend goed. En je proeft de spanning in zijn hart. En ik proef die spanning soms ook als ik naar mijn niet-christelijke vrienden krijg. Grote huis, betere carrière, meer salaris. En ik, ja, weet je, en ik zit hier met mijn tiende te geven. En ik zit hier met tijd en energie in Gods kerk te steken. En jij en ik dan? En dat is vaak de spanning die wij in ons leven voelen. Dat we een heel ander uitgangspunt hebben. En we eigenlijk het uitgangspunt van onze vrienden willen hebben die God niet kennen. Ik zie het als een berg, deze berg. Waarin mijn vrienden vaak hun koninkrijk aan het bouwen zijn. Er is maar één ding succes. Ten koste van? Ja, 9 van de 10 keer. Ten koste van hun huwelijk. Ten koste van hun gezondheid. Ten koste van hun kinderen. Ten koste van alles. Maar hun succes te definiëren. Hier op aarde. En dan hebben we dat succes. En dan wat? Om er dan achter te komen. Ja, ik heb al het succes van de wereld. Maar ik voel me nog steeds leeg. Totaal. Totaal leeg. Totaal leeg. En dat is precies de tweesprong waar we allemaal staan, net zoals David. Waarin we het belangrijkste component missen. God wil dat we succes zijn, maar de vraag is voor wat? Voor wat? Voor jouw ego, voor jouw doel, voor jouw wens, voor jouw droom of voor Gods droom, Gods koninkrijk en daar succesvol in te zijn. En ik heb ook op dat punt gestaan. In mijn carrière, dat ik groot wilde zijn en groot wilde hebben. Voor wie? Mijn grote huis, mijn grotere auto, mijn grotere carrière. En ik heb zo aan het begin van ICF ook gestaan. Je droomt van een grote kerk, want hoe cool is het om als voorganger van een grote kerk voorganger te zijn? Woe! Is dat het belangrijkste? Jezus zegt, ik kan in mijn leven dat je vraagt om naast mij links en rechts in het koninkrijk te zitten. Maar hij zegt tegelijkertijd ook, durf je en kan je uit dezelfde beker drinken waar ik uit moet drinken. En we weten hoe diep en heftig die beker was waar Jezus uit moest drinken. De diepste momenten op Golgotha, de diepste momenten toen hij gemarteld werd. En het donkerste dag uit de geschiedenis van de mensheid. Toen hij aan het kruis zei, mijn God, waarom heeft u mij verlaten om alle zonde, pijn van deze wereld te dragen? Niet voor een goed leven, maar voor een geweldig leven. En ik denk soms dat we een goed leven willen hebben, omdat we misschien een beetje bang zijn voor wat het kost om een geweldig leven te hebben. Dat we weten dat als Jezus daarin ook moest lijden, dat wij ook moeten lijden. Om dingen te leren, dingen te veranderen. Het niet meer voor jezelf te doen en dat stuk in je hart af te laten sterven. Maar ik denk dat het de mooiste momenten zijn. Door te dromen van groot en geweldig. Niet voor jezelf, maar voor Jezus. En ik denk dat we als onze aardse succes koppelen aan het eeuwige succes, Gods koninkrijk, dat alles verandert. Ik ging op mijn 14e op mijn knieën om simpelweg mijn leven aan Jezus te geven. Vanaf mijn 14e dien ik al. Het is al meer dan 30 jaar. En God heeft me ook in leiderschapspositie gebracht in de kerk. Maar altijd, en gelukkig altijd, droomde ik van het koninkrijk van God. Niet alleen hier op deze wereld, maar ook in de eeuwigheid. En voor ICF heb ik daardoor een leidinggevende positie kunnen hebben in het bedrijfsleven. En als je daar komt en je wordt gepromoveerd in het managementteam, wordt gepromoveerd naar general manager, dan denk je, wauw, amazing. Mijn koninkrijk kan groter worden. Mijn koninkrijk. Totdat God zei, Harry, het gaat niet om jouw koninkrijk. Het gaat om mijn koninkrijk. En het is ook in die tijd geweest dat ik ben gaan bidden voor meer salaris. Niet voor mezelf, maar voor Gods koninkrijk. En we zijn zo dankbaar dat we in het begin van ICF maandelijks konden geven met bedragen van meer dan 3 nullen. En ik geloof dat God het aan ons gegeven heeft. Omdat we de keuze in ons hart al hadden gemaakt. We gaan het niet meer doen voor mijn koninkrijk. Maar voor Gods koninkrijk. Eerst. En ik geloof met mijn hele hart dat als we samen met Jezus die beker drinken, zijn koninkrijk bouwen, dat we niet alleen de successen hier op aarde, maar dat we ook gepromoveerd worden in de hemel. Het enige wat we daarvoor nodig hebben is geloof. En ik geloof het meer dan ooit. En ik hoop met mijn hele hart dat je van jouw werknemer bent en eigen bedrijf hebt. Misschien voor het eerst van je leven moet nadenken. Moet ik mijn succes niet koppelen aan het koninkrijk van God? Want dan wordt alles anders. Ik heb elke klant, elk project, elke bonus gedaan voor Gods koninkrijk. En als dat mijn hart is, als dat jouw hart is, denk je niet dat God je dan alle succes van de wereld gaat geven? Als dat elke dag je hart is, denk je niet dat God daarmee echt voor gaat zorgen dat je echt een impact hebt in de wereld? Denk je niet, als dat je hart is, het koninkrijk van God, mensen dus, geen gebouw, geen programma's. Dat je daarin investeert met jouw talent, jouw persoonlijkheid, jouw passie, jouw financiën, jouw tijd. Dat je dan niet de zegen geeft? Denk je niet dat als je dat allemaal gedaan heeft, dat hij ook de zalving geeft? Ik denk het wel. Maar durven we? Onze droom, onze wens, die wij voor ons zien en vaak voor ons koninkrijk los te laten. En te dromen van Gods koninkrijk. En ik denk als we die switch in ons hoofd en in ons hart maken. Dat God zegt, en nu ga ik je alles geven wat je nodig hebt. En ik kan niet anders zeggen, met vallen en opstaan, dat ik naar die stemmen geluisterd. Ga dienen, mijn 14e. Ik was de eerste geluidsman in de kerk. Zeer complex. 2 microfoons. Ik heb jongerenwerk gedaan. 12 tot 15. De meest verschrikkelijke leeftijd die er is. Er is eigenlijk niets wat ik niet gedaan heb. Ik heb altijd gedroomd van Gods koninkrijk. En ik denk dat als we nog veel meer met z'n allen gaan dromen over Gods koninkrijk, niet alleen hier op aarde, maar ook in de hemel. Jezus zegt, ik ga je boven alles zegenen. Boven alles zegenen. Als Petrus oren afhakt en racist is. Maar Jezus ziet zijn hart voor mensen. Wat zegt hij? Op jou bouw ik mijn kerk. Dat is succes. Laten we denken aan succes. Laten we dromen van succes. Maar het altijd koppelen aan Gods koninkrijk. En hij gaat ons alles geven wat we nodig hebben. Zijn koninkrijk komen. Zijn koninkrijk eerst. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we dat staan doen? Heer, dank u wel voor u bent. Dank u wel dat u ons zo machtig mooi gemaakt heeft naar uw evenbeeld. Jezus, dank u wel dat het kruis zo heftig was. Om echt iets los te maken in ons. Misschien sta je hier en twijfel je nog steeds of God van je houdt. Maar als je naar het kruis kijkt, kunnen we niet anders. Dan zeg ik dank u wel. Maar misschien moeten we ook zeggen, sorry. Dat ik zo laag over mezelf denk. Dat ik mezelf zo wegcijfer alsof ik niks ben. Terwijl u, Jezus, voor mij stierf. Om echt iets los te maken in mijn hoofd, in mijn hart, maar ook in mijn daden. Niet voor me, myself en hij, maar voor uw koninkrijk. En u wilt dat we allemaal stuk voor stuk hier in de zaal, maar ook thuis, online of waar dan ook, waar we later luisteren. Groot zijn in uw koninkrijk. Dat we die moeder zijn die groot wil zijn. Dat we die ouders zijn die groots over onze kinderen denken. In uw koninkrijk. Want waar wij dromen en bouwen aan uw koninkrijk, daar zal u altijd voor zien. In succes. In positieve impact. In zegen en zalving. Maar Jezus, wilt u ons helpen om onze eigen dromen, onze eigen wensen los te laten. Te dromen van uw koninkrijk. En dat doorgang te laten vinden, niet alleen in deze wereld, maar ook in ons leven. En of we nou fulltime in kerk werken of fulltime in de zakenwereld, er is geen verschil als we uw koninkrijk eerst boven alles stellen. Want dan wordt elke klant, wordt elke opdracht, elke taak als werknemer wordt bijzonder. Want we weten dat we daarin kunnen groeien in vaardigheden, kunnen groeien in inkomsten. Dat we diezelfde skills en inkomsten kunnen gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. En u zult dat altijd zegenen. En vandaag willen zeggen, Jezus, sorry dat we soms zo klein denken van onszelf. Dat we onszelf geen succes wensen. Maar we snappen nu dat u uw koninkrijk wilt bouwen. Niet alleen hier op aarde, maar ook in de eeuwigheid. En dat u mensen nodig heeft. Die zeggen, ik wil naast u staan in dat koninkrijk. Hier op aarde en in de eeuwigheid. Gebruik ons. Jezus, verander onze gedachten van klein naar groot. Van minder waarde tot, ik ga dit doen. En ja, we zullen ook uit die beker moeten drinken van moeilijke omstandigheden als we groot willen denken en doen voor u. Maar u bent altijd bij ons. In wat voor moment in ons leven ook. Als we uw koninkrijk bouwen. Dank u wel dat u altijd bij ons bent en blijft. Verander onze gedachten, verander onze gevoelens van klein naar groot. Van totaal onsuccesvol naar succesvol. Want u gelooft in ons, u stierf in ons om echt iets los te maken. In Jezus' naam. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.